Maar toen ik 10 was en 8 en daarna ook wel. Elke winter dan keek mijn vader altijd naar schaatsen. En ik geloof dat dat misschien wel het enige was waar wij ook op zondag naar keken. Wij keken naar schaatsen. Dat vond mijn vader mooi, schaatsen. En als er af en toe ijs lag, dan gingen we ook wel schaatsen. Of ik ging schaatsen. Maar ben ik nou een echte schaatser geworden? Nou, ik heb deze winter wel geschaatst. Je kan je niet meer voorstellen, maar ik heb voor het eerst hier in Maasland en Maassluis geschaatst. Nee, ik ben geen echte schaatser geworden. Ik denk niet dat je een schaatser wordt door naar schaatswedstrijden te kijken op televisie. Of door krantenartikelen te lezen over schaatsen. Of door te luisteren naar wat Ria Visser en Mart Smeets hebben te vertellen over schaatsen. Daar word je geen schaatser door. Als je een echte schaatser wil worden, en ik bedoel niet eens een topschaatser, maar gewoon iemand die echt kan schaatsen, dan moet je ervoor gaan. Dan moet je ook gaan trainen, ook zomers. Dan moet je ermee bezig gaan. Dan moet je mensen opzoeken die kunnen schaatsen, met ze praten. Je moet het oefenen. Schaatsen is niet iets wat je leert door naar de televisie te kijken, maar je moet er mee bezig zijn, je moet er tijd voor apart zetten. Dan word je een echte schaatser. Nou, dus mij niet gelukt. Hoe word je een volgeling van Jezus? Jezus geeft in Matteüs 28, dat hebben we net gelezen, de opdracht om volgelingen te maken en om Jezus te volgen. Maar hoe doe je dat nou? Hoe word je een volgeling? Eigenlijk was dat een van de vragen die Daniel de Wolf en Gregory hadden toen een groepje jongeren ze aangaf van, hé, wij willen Jezus wel volgen. Oké, daar heb je dan voor gewerkt, dat mensen ontdekken dat Jezus echt is. En nu willen ze het, maar wat dan? Wat ga je dan doen? Ik bedoel, ja, nu hebben mensen voor zich laten bidden en dan. Maar eigenlijk is dezelfde vraag, geldt voor ons net zo goed. Ik denk dat de vraag voor elke kerk geldt, hoe word je nou volgeling van Jezus? Hoe ga je dat nou doen? Nou, Jezus geeft in Matteüs 28 een opdracht. Maar volgens mij kunnen we Markus 3 gebruiken om te zien hoe Jezus dat zelf deed. Hoe maakte Jezus nou volgelingen? Nou, daar lees je iets over in Markus 3. Er staat, Jezus ging de berg op en hij riep al degene bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En zij kwamen naar hem toe. Jezus ging de berg op, ergens anders lezen dat Jezus ook eerst ging bidden. Jezus heeft een hele nacht gebeden tot God om erachter te komen wie hij moest vragen. En daarna koos hij mensen. Jezus koos mensen uit. Maar je zou er bijna overheen lezen. Maar die mannen, het waren nu mannen, die 12, die kozen zelf ook. Dat staat er ook. Zij kwamen naar hem toe. Die 12 mannen kiezen ook. Weet je, je wordt geen auto door elke dag in de garage te gaan staan. Dat is niet zo. Maar je wordt ook geen christen. Je wordt ook geen volgeling van Jezus door elke week in een kerk te gaan zitten. Zo word je geen volgeling. Je wordt ook niet geen volgeling door belijdenis te doen. Tenminste, ik zou willen dat het wel zo was, maar het is niet zo. Zaken voor waar aannemen, dat maakt je nog niet tot een volgeling van Jezus. Er hoort ook iets bij van een hele bewuste keuze. Ik wil Jezus gaan volgen. Ik wil net zo worden als hij. He, niet zeggen, ja, ik geloof dat Jezus bestaat, maar de keuze om hem te volgen. Het is een hele bewuste keuze. Net zoals die 12 mannen. Jezus koos hen uit en zij kwamen naar hem toe. Ze kozen. Het is niet de eerste keer dat ik over discipelschap en over volgeling van Jezus zijn praat. En het heeft ook wel een reden. Als je om je heen kijkt, en een van mijn verantwoordelijkheden is natuurlijk om me heen te kijken wat er gebeurt in christelijk Nederland, is dat dit iets is wat telkens terugkomt. Jezus volgen, discipelschap. Je leest steeds vaker zinnetjes als, het gaat niet alleen om orthodoxie, maar ook om orthopraxis. In wat eenvoudige Nederlands, het gaat er niet alleen om dat je de goede zaken voor waar houdt, het gaat er ook om dat je de ware zaken doet. Dus niet alleen de goede zaken voor waar houden, maar de ware zaken doen. Het gaat ook om doen. En steeds meer mensen ontdekken dat de kerk daar iets heeft laten liggen. Er is iets wat we zijn vergeten. En het heeft hiermee te maken met Jezus volgen. Met dat vormgeven in ons eigen leven. In onze eigen gemeente is een werkgroep bezig. Die heet Prikkelende Kerken. En die titel hebben ze genomen van een boekje van Graham Tomlin. En het gaat precies daarover. Een prikkelende gemeente. Hoe ben je als gemeenschap, hoe laat je iets van Jezus zien? Afgelopen vrijdag was ik bij een conferentie over kleine kerken. En daar sprak meester Velde, dat is een professor van de Vrijgemaakte Kerk. En die zei, we zijn toch wel heel vaak erg burgerlijk geweest in de kerk. Nou, ik denk dat hij de spijker op zoek, daar gaat het dus over. Het is niet de bedoeling dat we hier heel erg burgerlijk gaan worden. Nee, het is de bedoeling dat we volgelingen van Jezus worden. En dat is net iets anders. Er zijn dus heel veel mensen die zeggen van, hey, we hebben iets laten liggen als kerk. We moeten volgelingen maken. Dat is waar het over gaat. Het gaat zelfs nog een stapje verder. Ik wil nog 4 voorbeelden geven van wat er gebeurt. Tussen Amersfoort en Bunschoot-Spakenburg ligt een boerderij. Die heet de Emelandhoeve. En op de Emelandhoeve is Jan Huigen de baas. Jan Huigen is een boer, maar is ook een filosoof. En hij heeft van zijn boerderij een conferentiecentrum gemaakt. Eigenlijk een soort spiritueel centrum. En hij wil het platteland verbinden met de stad. Want hij zegt, boeren hebben heel wat te vertellen aan de mensen in de stad. Volgens mij is Jan Nederlands gereformeerd, maar ik denk het. In diezelfde stad is Ron van der Spoel dominee van de Nederlands gereformeerde, vrijgemaakte en PKN-gemeente Vathorst. Ik sprak hem vorig jaar en hij had het idee om ergens in Vathorst is een Phoenixwijk, om daar een kloostertuin te beginnen. En waarom wilde hij dat doen, midden in zo'n nieuwbouwwijk? Omdat mensen rust nodig hebben. Zodat mensen naar een plek kunnen gaan in die tuin en rust kunnen vinden, God kunnen vinden en daar zijn. Dan is er nog Jos Douma. Jos Douma is een vrijgemaakte predikant in Haarlem en die wil een retraitecentrum beginnen. Daar wil hij iets mee. Hij wil wat doen met spiritualiteit. En als allerlaatste Karel Smouten, dat is de zoon van Willem Smouten, de dominee, die staat op het punt om een klooster te kopen in Amsterdam. En Amsterdam is nog een stadsklooster en er wonen nog een paar nonnen, maar nou, dat gaat ophouden. En hij wil dat klooster gaan kopen en eigenlijk ook gewoon de liturgie daar gaan volgen en een nieuwe leefgemeenschap daar beginnen. Nou, waarin komen deze 4 voorbeelden overheen? In spiritualiteit en in vorming. Spiritualiteit heeft natuurlijk te maken met meditatie. Hè, met omgaan met God. Heel vertrouwelijk. Van binnenuit. En minder afstandelijk. In het woord spiritueel zit het woord spiritus. Dat betekent geest. En als christenen het hebben over spiritualiteit, dan denken we aan de Heilige Geest. Aan de geest van Jezus. De geest die leert zeggen, Jezus is Heer. Alle 4 gaan ze over spiritualiteit en over vorming. Vorming en vormen. Hoe kun je vorm geven als je, aan je leven als je een volgeling van Jezus bent? Hoe ziet dat eruit? En hoe ziet dat er niet alleen voor mij uit? Hoe geef je daar vorm aan als een groep? Want het gaat niet alleen over individuen. Het gaat over gemeenschappen, over leefgemeenschappen. Hoe doe je dat nou? Nou, een klooster is natuurlijk een vorm van een leefgemeenschap. Nou, alle 4 gaan ze dus over, en dan gebruik ik wat mooiere woorden, tenminste wat moeilijkere woorden, spirituele gemeenschapsvorming en missionaire gemeenschapsvorming. Maar eenvoudiger, het gaat over hoe word je een groep volgelingen van Jezus. Nou heb ik hier in mijn sluis nog niemand over een stadsklooster gehoord. Maar we kunnen er wel wat van leren. Want hoe doen wij dat nou als gemeente? Hoe doen wij aan gemeenschapsvorming? Hoe gaan we dat vormgeven? Hoe bewust zijn we ons daarmee bezig? Een van de sterke kanten van onze gemeente is liefde. Er is heel veel warmte en heel veel onderlinge betrokkenheid voor elkaar. En dat is, mensen die van buiten komen, merken dat. Dit is echt een heel goed en in het oog springend punt. En daar maken we zeker ook fouten. En dat kan nog veel meer. Maar het is wel iets wat we hebben gekregen van de Heilige Geest en waar we hem echt voor mogen danken. Iets wat we moeten leren is volgelingschap. Want daar zijn we niet zo goed in. Om ons leven echt vorm te geven naar het voorbeeld van Jezus, maar daar zie ik andere gemeenten op ons voorlopen. Daar mogen we echt wat aan doen. Daar ligt voor ons de uitdaging. God te danken voor de liefde. en de uitdaging te zoeken om echt vorm te geven aan het volgelingschap. En dan gaan we terug naar Jezus. Hoe deed Jezus dat? Maar het eerste wat Jezus deed, staat, hij ging de berg op, maar daarvoor had hij zijn baan opgegeven. Jezus was timmerman. En Jezus heeft zijn baan opgegeven. Hij moest doen wat zijn vader hem vroeg te doen. En hij riep die mensen bij zich. Jezus moest het koninkrijk brengen, daarvoor gaf hij zijn baan op. En een van de dingen die hij deed om het koninkrijk te brengen was tijd geven aan zijn leerlingen. Je zou kunnen zeggen, als Jezus nu had geleefd, had hij gezegd van oké, ik blok mijn agenda elke dag een paar uur voor jullie. 3 uur per dag is voor jullie. Die besteed ik niet aan andere dingen, die is voor jullie. Ik zet er ook niet in wat ik met jullie ga doen, want die uren zijn voor jullie. Jullie mogen die uren invullen. Dus Jezus geeft zijn tijd aan zijn leerlingen. Hij wil volgelingen van hem maken en daarom geeft hij hen tijd. In Matteüs 28 zegt Jezus, ik ben met jullie tot aan de voltooiing van de tijd. Ik ben met jullie. Jezus heeft dus ook tijd genoeg voor ons. Daar zit het probleem niet. Het is meer een kwestie voor ons om die tijd bewust te gebruiken. Tijd. Dat is belangrijk. Jezus koos 12 mannen uit. 12 mensen. Waarschijnlijk waren er nog wat meer mensen om hem heen. Hè, want hij stuurde er ook een keertje 70 mensen op uit. Maar het was een aantal. Laten we maar zeggen 12. Het aantal mensen wat je kunt vormen is maar beperkt. Ook al ga je tijd vastzetten in je agenda. Er is maar 24 uur in een dag. Als wij het belangrijk vinden dat mensen Jezus gaan volgen, dan zullen een aantal mensen daar gewoon tijd voor moeten vrijmaken in hun agenda. Het kost tijd. Je kunt maar zoveel mensen vormen. Waarschijnlijk kan ieder van ons maar 3 of 4 mensen vormen. Ik ook niet meer. Dus we hebben tijd nodig. Geen vrije tijd. Dit is tijd die God van ons vraagt. Dit hoort bij de dingen die belangrijk zijn. Jezus geeft tijd. Het tweede wat Jezus doet is, hij is met ze. Hij stelde 12 van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen. Hoe maakte Jezus die mensen volgeling? Dat deed hij niet door toespraken te houden. He, Jezus hield wel toespraken. Maar het is heel goed om te zien dat Jezus toespraken hield tot de menigte. Heel veel mensen kwamen op Jezus af. En tot die mensen hield Jezus toespraken. Maar zijn volgelingen, die onderwees hij direct. Hij had gesprekken met ze. Hij bracht tijd met ze door. Hij liep met ze mee. Hij liep met ze op de markt. Hij liep met ze op het veld. Hij was met ze. Preken zijn heel erg belangrijk. Maar het is heel raar, vind ik, dat de communicatiemethode die Jezus gebruikt om de menigte toe te spreken, de mensen die Jezus nog niet volgen, dat wij die gebruiken om volgelingen toe te spreken. Je kan niet verwachten dat er volgelingen komen door preken. Dat is niet zo. Het kan een klein beetje helpen, maar er moet meer gebeuren. Jezus gebruikt andere methoden. Wedstrijdanalyses beluisteren maak je ook geen stervoetballer. Er moet iets anders gebeuren. Je moet met z'n allen aan de slag. Jezus gaf tijd en hij bracht tijd met zijn leerlingen door. Hij vroeg ook wat van ze. Jezus zei, volg mij. Als wij volgelingen van Jezus willen worden en volgelingen willen maken, dan moeten we ook tijd aan hem geven. Jezus vroeg zijn leerlingen om keuzes te maken. Hij zei tegen Petrus, mooi vissersbedrijf, maar ik wil nu dat je mij volgt. Die leerlingen moesten hun zekerheden achter zich laten. Petrus was visser, hij moest ook af en toe zijn gezin in de steek zelfs laten. Jezus was blijkbaar niet iets voor erbij. Wat je er nog als hobby bij kon doen, zoals ik ging schaatsen deze winter. Ja, dat is hartstikke leuk. Af en toe. Maar het is echt iets voor erbij. Maar Jezus volgen is niet iets voor de zondagochtend of zondagochtend en woensdagavond als je catechisatie hebt. Of donderdagavond voor op kring. Het is een totaalpakket. Jezus vraagt ons leven. En wat doet hij dan met die 12? Hij neemt ze mee. Hij haalt ze uit hun dorpjes. Hij haalt ze uit hun comfortzone. Hij neemt ze mee naar Jeruzalem. Hij neemt ze mee onderweg. Hij neemt ze mee naar Samaria. Vijandelijk gebied. Hij neemt ze mee naar het buitenland. Hij ontwortelt ze. Hij laat ze andere dingen zien. Dat zie je ook in handelingen gebeuren en in de brieven. Een heel deel van de eerste christenen was behoorlijk mobiel. Soms gedwongen omdat ze vervolgd werden, maar vaak ook vrijwillig. Jezus maakt, zou je kunnen zeggen, nomaden van zijn leerlingen. Vreemdelingen. Niet vreemdelingen dat ze vreemd waren, maar mensen die beseften dat ze onderweg waren. Onderweg naar het koninkrijk. Het waren niet mensen die zich gevestigd hadden van zo, hier is het dan en dit is het. Nee, mensen onderweg. En dat is een heel belangrijk thema in de Bijbel. Dat je onderweg bent. Dat je beseft dat je een vreemdeling bent. Nou, en dan hoef je niet per se in een caravan te wonen om een nomade te zijn. Dat hoeft niet. Ik denk dat daar die nieuwe aandacht voor kloosters ook vandaan komt. Als je in een stadsklooster gaat wonen, in zo'n leefgemeenschap, dan leef je heel dicht in de wereld. Je zit bovenop die Amsterdammers. Maar tegelijkertijd leef je ook heel dicht bij God. En geef je je leven op zo'n manier vorm, dat je ook beseft dat je van God bent. Je bent niet uit de wereld, je bent in de wereld, maar je bent gestuurd door God. Vreemdelingen. En het laatste wat Jezus doet, en daar kan ik nog niet zoveel over vertellen, maar dat is dit. Jezus vormt niet individuen, maar Jezus vormt een groep. Hij maakt een gemeenschap van die mensen. Een groep mensen die hij kan gebruiken. En dat betekent oog voor elkaar hebben. Jezus vormt een groep mensen die oog hebben voor elkaar. En daar bedoel ik mee dat ze voor elkaar zorgen, maar ook dat ze elkaar zullen gaan aansporen in hun geloof. Hé, hoe zit dat met jou? Wat ben je aan het doen met je geloof? Het betekent ook dat verschillende mensen verschillende rollen kunnen krijgen aan de hand van hun talenten. En later in de Bijbel lees je over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Je leest over de gaven van de geest, maar het is meer dan dat. Het heeft er ook mee te maken dat je op een bepaalde plek zit. Dat ouders in een leefgemeenschap andere verantwoordelijkheden hebben als kinderen. En dat weer ouderen, dat de grootouders, weer een andere rol, een andere verantwoordelijkheid hebben. Als je een leefgemeenschap hebt, heeft iedereen zijn eigen plek. En dat is iets waar ik nog veel meer over wil gaan weten. Want dat is wat Jezus ook deed. Hij maakte van zijn volgelingen een groep. Een groep volgelingen. Volgelingen van Jezus worden. Is het nou echt zo belangrijk om er aandacht en tijd aan te besteden? Ja, ik denk het wel. Een van de voornaamste kritiekpunten van mensen uit de wereld, van mensen die geen christen zijn, is zeg van, wat ze over christenen zeggen is, ze weten mooi praten, maar in de praktijk zie ik geen verschil. Nou is die kritiek lang niet altijd terecht, denk ik, en soms ook wel erg makkelijk, maar vaak ook wel. Het is belangrijk dat we ons leven vormgeven aan het voorbeeld van Jezus. En Matteüs 28 is natuurlijk vaak de grote opdracht genoemd om volgelingen te maken, om Jezus te volgen. En dat is ook wel terecht. Het is niet zomaar één van de vele opdrachten uit de Bijbel. Het staat aan het einde van Matteüs. Je zou kunnen zeggen, Matteüs eindigt natuurlijk met de climax van de dood en de opstanding van Jezus. En dan? De grote opdracht is het grote en dus. Wat betekent dat nou? Dus omdat Jezus is opgestaan. Dus omdat Jezus voor onze zonde is gestorven, mogen wij volgelingen van Jezus zijn. Dat is het grote en dus. Dit is dus echt belangrijk. Dit is de opdracht aan de kerk. Om te vertellen wie Jezus is en dus volgelingen te maken. En daarom denk ik, als je hier zit, dat het goed is om erover na te denken. Ben ik een volgeling? Of zit ik in de kerk? Ben ik een volgeling? En als ik een volgeling ben, hoe geef ik daar dan vorm aan? Hoe zorg ik dat ik gevormd word? Iemand zei ooit, in het Duits is het gewoon, man ist was man ist. Wat je eet, je wordt wat je eet. Maar je wordt ook wat je ziet. Je wordt ook wat je leest. Je wordt ook waarmee je omgaat. En dat is niet een oproep om alleen maar christelijke dingen te doen. Alleen maar christelijke boeken te lezen. Alleen maar met christenen om te gaan. Nee, integendeel. Net zoals dat klooster in de stad staat, maar tegelijkertijd ook niet de stad is, zo mag ook ons leven zijn. In de stad Maassluis, maar ook weer niet dat het Maassluis is. Dus zorg dat je voldoende in Maassluis bent en dat je je laat vormen naar het voorbeeld van Jezus. Het is ook een vraag aan gezinnen. Hoe geef je nou vorm aan je gezin? Hoe zorg je dat je kinderen volgelingen worden? Mijn vader is het niet, had die ambitie ook niet. Mijn vader is niet gelukt om een schaatsen voor mij te maken. En achteraf is het ook heel logisch. Als je alleen maar naar wedstrijden kijkt op tv, word je geen schaatser. Hoe zorgen wij dat onze kinderen volgelingen van Jezus worden? En aan onze leiders in onze kerk is denk ik ook de vraag. Jezus zette tijd apart. Want het was waarvoor zijn vader hem had geroepen. Tijd apart om volgelingen te maken. Jezus had niet in de eerste instantie een discipelschapsprogramma waar je kon inrollen en waar je examens moest doen. Jezus had zichzelf. Hij bood zichzelf aan. En zo moet het denk ik ook bij ons zijn. Als je leiding wil geven in onze gemeente, dan moet je je tijd apart willen zetten. Dan moet je willen dienen. Niet met een programma, maar met je leven. Want dat is het koninkrijk, dat we ons leven verliezen om ons leven te behouden. Amen.